gaan we naar ons onderwerp. En dat is het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Een paar teksten uit hoofdstuk 21 en dan hoofdstuk 22. Hoofdstuk 21, vers 22. En een tempel zag ik in haar niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet van nodig, want dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. En haar poorten zullen nooit gesloten worden desdaags, want er zal geen nacht zijn en de heerlijkheid en de eer van de volken zullen in haar gebracht worden. En in haar zal niets onreins binnenkomen en niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam, midden op haar straat. En aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volkeren. En niets vervloeks zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren en ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en ze hebben geen licht van een lamp of licht van de zon meer nodig. Want de Heere God zal hen verlichten en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden. En hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neer voor de voeten van de engel die ze mij toonde om te aanbidden. Maar hij zei tot mij, doe dit niet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God. En hij zei tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om in ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat ze recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen en wie wil nemen het water des levens om niet. Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heere Jezus. De genade van de Heere Jezus zij met allen. Zo eindigt onze Bijbel. Hele bekende woorden, vaak voorgelezen misschien, maar wel heel uniek en zeker passend in de Maranatha-gemeente in Houten. Dit is ongeveer leidmotief nummer 1, als ik dat zo eens zeggen mag. De Heer Jezus, hij komt. Hij komt spoedig. Hij heeft gezegd, ik kom je halen. Ik ga je brengen waar ik zelf ben. We hebben daar vele, vele keren over gesproken. Naar hem gaan, bij hem zijn, is het geweldige uitzicht voor de gelovigen. Niet eens dat het dan om ons gaat, maar een inhoud gaat geven aan de plannen van God met de Heer Jezus. Ik kom er steeds duidelijker van onder de indruk dat er eigenlijk maar één doel is in de hele Bijbel. En dat is de verhoging van de Heer Jezus. Daarom is de aarde geschapen. Daarom is alles in gereedheid gemaakt. Wel weer vertroebeld door de zondeval. Dat moet dus herstel krijgen. Krijgt ook herstel. Maar het totale plan van God is de verhoging van de Heer Jezus. En jij en ik zullen daar een flinke rol in vervullen. Niet onze zegen staat dan voorop, maar zijn verhoging staat dan voorop. En dat is heel wezenlijk. We raken daar misschien een beetje van vervreemd, omdat we iedere keer weer teruggaan naar ik wil een zegen en ik moet dit en ik moet nog, nou ja, ik wil dit nog ervaren of dit nog meemaken. Maar het totale plan van God is Christus. En in die verhoging van de zonen Davids, de zoon van God, de eeuwige, Yahweh zelf, hebben wij ook een plek. En dat wordt hier ook omschreven. We komen als een nieuw Jeruzalem van God uit de hemel. Dat is een stad. Vierkant. En wat de hoogte betreft dezelfde afmeting, dus kubus. Een geweldig stuk diamant, een brok diamant van je welste. Glorie van God, heerlijkheid van God, schittering aan alle kanten. Zo ziet God jou en mij. Zo ziet God ons. Dan moet je de Heer Jezus kennen als je heilt, als je verlossen. Ik neem aan dat dat van allen hier gezegd kan worden. En dat is ook al bijzonder, dat je elkaar mag aanspreken als deel uitmakend van dat gezelschap. Het is dus niet een bepaalde kleur, een bepaalde kerk, een bepaald stuk kennis. Het is niet een bepaalde visie die daar aan ten grondslag ligt. Maar alleen geloof in de Heer Jezus. Maar als je dat geweldige mag zien, dat je door het geloof in de Heer Jezus een kind van God bent, door de geest, en dat is wel uniek, maar dat geldt voor iedereen die ooit tot geloof gekomen is, door de Heilige Geest aaneengevoegd, dat dat gezelschap eigenlijk de completering is van de Heer Jezus. Nou, als je dat zegt, misschien, dat heb ik hier vaker gezegd, dan klinkt dat misschien wel als bekende muziek, maar ik zei dat bijvoorbeeld tijdens de afgelopen tijd, in een van de Bijbelstudies, nou, ik kreeg een aantal mensen over me heen, niet naar, gewoon heel fijn, gewoon vragen, want ik moest luisteren, je zegt het wel, maar gaat dat niet veel te ver? Als je dit nooit gehoord hebt, als je dit echt niet weet, en je zegt deze dingen, dat de Heer Jezus niet eens compleet is zonder ons, ja, dan klinkt het als, nou ja, ik wil het heel raar zeggen, als vloeken in de kerk of zo, weet je, maar dit klinkt zo gek. Zo raar, alsof je de Heer dan naar beneden haalt en jezelf omhoog schroeft op een gigantische manier waar je eigenlijk geen recht toe zou hebben. Maar de Bijbel zegt het echt zo. De gelovigen die hier zitten en de Heer Jezus kennen zijn aan elkaar gesmeed door de Heilige Geest aaneengevoegd. En die horen bij de Heer Jezus, niet alleen horen bij hem of gekocht door hem, maar die maken hem compleet. De volheid van hem. Completeren van hem. Eigenlijk is dat al direct aan het begin van onze Bijbel zichtbaar geweest. Toen in Adam Eva al was. Die was er al. Je zag haar nog niet. Maar ze zat er al in. Toen heeft God haar eruit gehaald. Haar gebouwd. Haar vorm gegeven. En daarna gezegd. En die twee zijn één. Die horen bij elkaar. En Adam zegt het ook. Vlees van mijn vlees. Been van mijn. Dit is wat. Daar begint het al. Het is wel een versluierd beeld, het is nog een mysterie, zegt Paulus. Het is nooit openbaar geweest, het is nooit uit de doeken gedaan, maar het is wel wat God bedoelde. En dat geweldige plan van God is nu zichtbaar geworden. Door de gemeente, door ons. Aan één te voegen, aan hem die het hoofd is te verbinden, wij de leden, hij het hoofd. Maar we maken het wel tot een eenheid. Nou, die eenheid wordt zichtbaar. Nu, voor de gelovigen die nu van hier gaan, stel vandaag of morgen of overmorgen, we gaan van hier. Ik zeg vanmorgen tegen broeder Hilbert, als je straks over een paar dagen bij de Heer bent en ik ben er ook, we gaan samen, dan heb ik geen tijd meer voor je. Ik kan je nu nog feliciteren met je verjaardag van gisteren, maar dan heb ik dat. Hoeft het ook niet meer. Maar ik bedoel, we zijn dan zo gefocust op de Heer Jezus, dat we misschien niet meer aan elkaar denken, niet uit nou ja, onvriendelijkheid, maar gewoon omdat de aandacht dan totaal gericht is op hem. Maar we zijn bij hem. Wij ervaren dat al zo. Maar er komt ook een moment dat uit de hemel iets van deze geweldige plannen van God zichtbaar wordt. Dat zei de Heer Jezus in Johannes 17, in die zogenaamde bovenzaal. Opdat de wereld erkennen, opdat de wereld geloven. En waar gaat het dan over? Nou, dan gaat het over jou en over mij. Wij die aan hem verbonden zijn. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven. Ze zijn van ons, hij en de Vader in hem, hij in ons, wij in hen, weet je wel. Die enorme beschrijvingen daar geven aan dat dat voor ons, als we in de hemel zijn, al waar is. Maar we komen ook nog een keer terug hier op aarde, op de een of andere wijze, om dit te tonen. Nou, dat is Openbaring 21 en 22. Het openbaar maken van dat plan van God, altijd aanwezig geweest, altijd leidmotief geweest. Dat plan van God om de Heer Jezus te laten vergezellen van een heel bijzonder gezelschap, dat wordt waar. Er komt een tijd dat de Heer Jezus weer op de Olijfberg komt. Dat is niet de opname van de gemeente. De opname van de gemeente zou vanavond, vandaag, vanmorgen, vanmiddag kunnen gaan gebeuren. Dat kan altijd. We gaan dan naar hem in een ondeelbaar ogenblik, in een punt des tijds. We gaan hem tegemoet. En hij zegt, ik kom jullie halen. Ik kom weer en ik ga jullie brengen daar waar ik ben. Niet zijn komst hier op aarde op de Olijfberg, maar ons gaan naar hem. Daar sprak ik net van. Maar er komt ook een moment dat hij terugkomt op de Olijfberg. Die splijt daar midden door, dat hebben jullie allemaal, ik weet niet hoe vaak, gehoord. En er komt een gigantische aardbeving. Men voorspelt zelfs een datum vandaag de dag. Dat is een breuklijn, die loopt daar precies langs. Men heeft het dan ook nog over een aardverschuiving. Dat klopt ook allemaal met Zacharia 14, een gigantische aardverschuiving ook. Dus een hele, nou ja, dalen worden vol en wat hoogte is, dat wordt weg. Er wordt een soort vlakte. En dan zal de heilige plaats, de berg Moria, waar ooit de tempel heeft gestaan. Want Salomo zal de plaats zijn waar de Heere zijn heiligdom krijgt. Op dit moment is dat niet zo. Iedereen die daar ooit geweest is, weet dat. Het is nu heel erg. Ik schaamde mij eigenlijk dat ik erop liep. Je mag je Bijbel niet meenemen op de tempelberg. Er wordt streng op gecontroleerd. Wist ik van tevoren, dus ik gaf mijn Bijbel aan de chauffeur. En die chauffeur heeft later ergens op een plekje die Bijbel weer teruggebracht, zodat ik niet de hele dag zonder Bijbel zou zijn. Maar het was zo'n dag van lopen door de allerlei straatjes. Maar een mevrouw, die ook iets voor ons stond, 2 meter, een deel van onze groep stond er bovenop, had nog wel een bijbeltje, zo'n klein bijbeltje in haar tas. Nou, die kreeg me daar even de huid voorgescholden. En die moest die bijbel wegbrengen. Dat deed ze dan ook, kwam later terug. Nee, u komt er niet meer in. Een gigantische vijandschap tegen. En dan praten we hier over tolerant zijn tegen, of met, of ten aanzien van. Nou, geen millimeter, nul. Allerlei mensen van onze groep zeggen, we gaan toch maar Wilders stemmen. Snap je wat ik bedoel? Dat is wat dan gebeurt bij gelovigen. Die zeggen, ja, ik snap dat ook wel een beetje. Nou, dat is je kleur misschien helemaal niet. Maar alleen al die enorme agressie tegen het woord van God. Nou, we hadden nu alle gelegenheid om daar op die Tempelberg die opschriften allemaal eens te bestuderen. Niet dat ik dat kan, maar we hebben ze keurig vertaald aangereikt gekregen. En ja, dan schrik je je lam. Wat daar allemaal op staat. Nou, dat is dan op dit moment de heilige plaats. Gewijd aan de God die geen zoon heeft. Dat staat dan op de moskee van Omar. Maar op die echte Dome of the Rock, dus die rotskoepel, daar staat zoveel informatie. Het barst van de teksten. En het spettert er bijna af. Want het is allemaal antichristelijk. Allemaal antichristelijk. En als je dan nog niet zegt van dit is de antichrist of de taal van de antichrist, de plaats waar de antichrist op dit moment zijn troon heeft, ja, dan weet ik het niet meer. En dan hoef je niet meer te praten over een beetje tolerantie ten aanzien van de islam. Natuurlijk ten aanzien van die mensen wel, ten aanzien van mensen altijd alle tolerantie. Maar niet ten aanzien van hun leven, hun leer, hun gedachtegoed, dat kan helemaal niet. Ik wil daarvan dit zeggen. Er komt een moment dat de Heer Jezus, die destijds ook uit de tempel werd gegooid, die hem niet wilden. Nu willen ze hem nog niet. En er komt een moment dat hij terugkomt. Maar dan komt hij niet alleen. Wij gaan met hem terugkomen. En ik weet niet wat dat betekent precies. Maar in elk geval gaat het wel gebeuren. Wij komen met hem terug. Ik denk zelf dat Nieuwe Jeruzalem niet op de aarde komt. Alhoewel hier staat dat er allerlei heerlijkheid of mooie dingen van de volken in haar gebracht zullen worden. Op de een of andere manier wordt de rijkdom van mensen, wat ze te geven hebben, toch in haar ook zichtbaar. Maar voor zover ik het zie, hangt de gemeente, hangt de bruid, hangt dat Nieuwe Jeruzalem als een soort wolk van glorie, de wolk der heerlijkheid, was boven de plaats waar de troon van God destijds was. En zo hang je daarboven. De afmetingen zijn natuurlijk gigantisch. Dat is ook al een paar keer gezegd. Het is dus niet een stadje, een blokje, een dingetje. Het is iets van hier tot aan Madrid. En nou ja, dan in het vierkant, maar ook nog in de hoogte. Dat is met een kubus. We hebben daar geen benul van, denk ik. Maar wij vergezellen hem. Hij, de koning der koningen, de Heere der Heren, met alle glorie en alle heerlijkheid, komt uit de hemel. En we gaan met hem komen. Met hem. Dat is Openbaring 21. En zelfs tot in de eeuwigheid blijft dit zo. Er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde. Dan is er geen verschil meer. Er zijn alleen maar meer mensen die leven uit God hebben. En toch blijft ook in die tijd van kracht dat wij, de gemeente, de bruid van het lam, de vrouw des lams, daar zullen zijn en in glorie en in heerlijkheid zullen stralen. Hier in hoofdstuk 21 staat dat de heerlijkheid van de bruid na 1000 jaar nog precies is als toen het begon. Bij ons vervaagt alles. Behalve je kleur haar waarschijnlijk, dat blijft allemaal gelijk. Nee, alles vervaagt. En ook alles wat in de handen van mensen is gegeven, dat is tot op heden niet goed gegaan. Dat is op een of andere manier vertroebeld of verknald of weggegaan. Maar dat blijft. Dat schitterende van de glorie van de gemeente blijft. Maar niet voor jezelf, voor hem. Uit die stad komt van alles. Daar ontspringt de zegenstroom. En ik wilde eigenlijk wel. Dat beeld uit Ezechiël ligt nog vers in mijn geheugen vanwege de studies daar in Jeruzalem en zo. Van Ezechiël 47 oproepen. Ezechiël 47 spreekt van Israël en het herstel van dat land. En er zal weer een tempel zijn, zegt het boek Ezechiël. En die tempel zal staan op de heilige plaats. Dus dat leidt geen twijfel waar dit zal zijn. Dat is echt de berg Moria. En dat er dan vanuit die tempel iets bijzonders gaat komen. A, de heerlijkheid des Heren vult dat huis. Het is bijna hetzelfde wat het broeder Henk vanmorgen voorlas ten aanzien van Salomo in zijn tempel. Zo begon het. Nou, dan gaat het ook zo. Dan komt de glorie van God, die komt terug. Via de Olijfberg, via de Oostpoort. En die gaat weer binnen. En de huis is helemaal vol met de glorie van God. En alles beeft en alles siddert. Het is echt merkbaar, zichtbaar, merkbaar. En dan ontstaat er een zegenstroom vanuit die tempel. Bij het altaar borrelt iets op. En wat er op borrelt, dat stroomt in oostelijke richting. Richting Jordaan, richting de Dode Zee. Dus niet naar de westkant, maar naar de oostkant. Volgens Zacharië is er ook richting westkant iets, maar dat laat ik even los. Een stroom van zegen. De tempelbeek, hè, zo wordt die geduid. De beek die in de tempel ontspringt. En die beek die borrelt en dan wordt eigenlijk iemand met een soort meetlat geroepen, erbij gehaald. En die meet dan de eerste 1000 el, dat is ongeveer 500 meter. En dan kun je dat water, ja, als je erin zou staan, dan kwam het tot aan je enkels. Nou, nog een keer zo'n afstand, 500 meter, dan was het tot aan je knieën. Nog een keer zo'n afstand, dan was het tot aan je lendenen. En nog een keer zo'n afstand van 500 meter of 1000 el. En dan kon je erin zwemmen. En dan is het net alsof ze teruggaan. Dus nadat ze dit allemaal gemeten hebben, dan gaan ze in Ezechiël terug. En langs de kant waar allemaal geboomte, vruchten, elke maand vrucht geven. Bijna hetzelfde als in Open. Het is ook denk ik hetzelfde. vrucht geven. En de bladeren van de bomen, ook in Ezekiel, zijn tot genezing. En ook in het boek Openbaring. Maar die omschrijving van 1000 el, 500 meter, 500 meter, 500 meter, 500 meter. Die wou ik toch oproepen. En de vraag stellen, waar zit jij? Als er nou 4 blokjes zijn. Enkeltjes, knieën, lendenen, zwemmen. Waar zit jij zelf? Ik heb me echt afgevraagd. Zou de Heer ons niet allemaal willen laten zwemmen in de volle zegen van hemzelf? Ja. Zou de Heer dan niet iedereen willen laten zwemmen straks ook in de toekomst in de volle zegen van hem? Ja, ook. Maar als je je eerlijk afvraagt van, geniet ik daar nu van? Dan denk je dat je in heel veel gevallen zegt, nou, een beetje pootje baaien in de zegen van de Heer. Nou, nee, tot aan de knieën, hè? Een beetje verder. Hè? Mijn broek wordt al nat of... Ellenderen, ja. Maar zwemmen in de zegenstroom van de Heer, dat is misschien voor volgroeiden, voor mensen die al heel ver zijn in het genieten van de kennis van de Heer Jezus. Ik wil het gewoon doorgeven als beeld. Meet het dus. Daar moet je wel een meetstokje voor hebben, die ik niet heb hoor. Ik heb dat ding niet. Ik zou het wel graag bij jou willen aanleggen en even precies uitmaken of je nu een 6 of een 5 of een 4 of een 3 hebt of zo. Maar dat kan ik niet. Maar ik kan wel voor jezelf en voor mijzelf vragen van Heer, waar sta ik dan? Geniet ik van deze dingen? Die zegenstroom ontspringt uit de troon van God en uit de troon van het Lam. Een lied uit een bepaalde bundel van liederen zegt, u bent de bron van zegen die in het heiligdom ontspringt. Daar begint het. En die zegenstroom, die gaat. En die is zo tot zegen dat ze, volgens Ezekiel, zelfs de dode zee vis gaat krijgen. Er zitten vissers daar. Daarom die opmerking van zo pas. Zo mooi. Enkele poelen volgens Ezekiel nog niet. Maar toch. En hier is een zegenstroom in het laatste Bijbelboek. En die zegenstroom is de troon van God zelf. In het midden van die straat is ook de troon van God. Dus de troon zelf hoort daarbij. Wat is de zegen? Is dat gewoon letterlijk water? Nou ja, volgens de omschrijving niet. Want de troon van God is ook de zegen. Zit er middenin. Genezing is daar echt aan gekoppeld. Want midden in haar straat en aan weerskanten de boom van het leven. Dus leven, zegen, de troon, alles is uit Gods hand ontsprongen en gaat dus als een zegenstroom verder. Zoals het evangelie als een zegenstroom vanuit Jeruzalem is verder gegaan, zo gaat die zegenstroom straks uit de troon van God verder. En ja, de boom des levens is daar. Ik weet niet of ik dat hier gezegd heb, maar ik was erg geraakt op Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt. Weet je, dat zingen we wel eens met de kinderen, maar ook wel met volwassenen. Je kunt gewoon zingen in de gemeente. Maar die boom des levens, die boom in Psalm 1 is niemand anders dan de Heer Jezus. Dat is niet iemand van ons. Welzalig de man die niet wandelt in de... Op de weg van de zondaars of staat in de kring van de spotters. Maar dan dus Heer en wet zijn welgevallen heeft. Nou die. Dat is niet iemand van ons. Dat is de Heer Jezus. Er is maar één die aan dus Heer en wet zijn welgevallen had. Dat was hij. Er is maar één die niet zat in de kring van de spotters. Dat was hij. Er is maar één die niet wandelde op de weg van de zondaars. Dat was hij. Er is maar één die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Dat was hij. Hij is die boom des levens. De boom des levens die in het paradijs al zichtbaar is geweest in Genesis 3, en die daarna afgesloten werd met flikkerende zwaarden, stonden de cherubijnen daarbij. Die komt weer terug in de Heer Jezus. Hij is die boom des levens, het hout des levens. Hetzelfde woord, het hout des levens. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat is allemaal duiding naar de Heer Jezus. Nu, die komt straks terug, als die zegenstroom ontspringt, in het midden daarvan het kruis. Nu zeg ik het maar heel kort door de bocht. En de afbakening daarvan, het kruis. Met andere woorden, binnen de kaders van het kruis is er zegen, maar buiten de kaders van het kruis is er überhaupt geen zegen. Links niet, rechts niet, alles is het kruis. Hij zelf. En de bladeren van de bomen, van die boom, zijn tot genezing. De kenmerkende dingen van het kruis, wat kenmerkend is van het kruis, is tot genezing van de volkeren. Dat is Psalm 2. Laat kust de zoon op dat hij niet toorne. Laat u gezeggen, gij richters, gij leiders, gij regeringen, gij oversten. Laat het alsjeblieft duidelijk worden dat jullie alleen maar zegen krijgen door de zoon. En de kenmerkende dingen van het kruis, ja, dat is genezing. Dat is ook al zo in conflicten. We hebben deze reis heel veel beschadiging op tafel gekregen. Niet dat ik dat wilde, maar dat komt er dan uit. Je zegt wel in een overmoedige bui van als je praten wil, dan ben ik er voor je. Nou, dat weet je dan ook. Dat is de eerste avond al kwam een lawine van iemand, een mevrouw, een zuster, die totaal beschadigd is in de gemeente, doordat ze iets deed wat kennelijk niet mocht of zo. En dat is ze zo op afgerekend. Dat heeft een stempeltje gezet in haar denken en in haar hart, dat ze, nou ja, voorlopig helemaal, eigenlijk helemaal niks meer wilde. Ze proefde iets terug van, oei, is dat dezelfde sfeer? Ze kwam ermee en we hebben daar over mogen praten, zij en haar man en wij met z'n tweeën. Maar wat doe je dan? De kenmerkende dingen van het kruis. Bijvoorbeeld, vader vergeeft hem, want hij weet niet wat hij doet. Snap je wel? Dat zijn kenmerkende dingen van het kruis. Die breng je dan in een kwestie die gewoon, ja, pastorale nood is. Maar als je de kenmerkende dingen van het kruis inbrengt in die nood, ineens, nou, die mevrouw is stralend naar huis gegaan. Een enorme grijns, niet alleen maar helemaal bevrijd. En zo zijn er een groot aantal geweest. Als je de kenmerkende dingen van het kruis ook in pastorale kwesties inbrengt, dan is er herstel. De bladeren van de boom zijn tot genezing van de volkeren. Straks. Nu willen we genoegdoening. We hebben met incest dingen te maken gehad, ook de afgelopen dagen. Van vroeger of van wat recentere datum. Ja, dan moet er een veroordeling komen voordat er überhaupt een beetje genezing kan zijn, zeggen de hulpverleners. Maar, sorry, ik ben niet eigenwijs, ik ben niet de hulpverlener, maar de kenmerkende dingen van het kruis gaan zegen brengen. Die gaan ook deze dingen een plaats geven, dat is echt zo. Dat vind je hier allemaal terug. Al die dingen komen, als de Heer Jezus hier op aarde komt, de koning der koningen, de Heere der heren, als al die volkeren die rondom Jeruzalem zijn, verslagen zijn, geoordeeld zijn, als het scheiden van schapen en bokken een feit geweest is, en de Heer Jezus daar is en regeert, daar komt de zegenstroom vanuit Jeruzalem, nou, wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk ongelooflijk. Of moet je zeggen gelooflijk. Dat moet je geloven. Dit is zo uniek, dit is zo geweldig, dat er dan zegen op zegen komt. Een gigantische zegenstroom. En waarom dan? Omdat Hij er is. Nou, lieve broeder en zuster, omdat de Heer Jezus in jouw leven is, is de zegen al gekomen. Daarom kan Paulus zeggen, jij bent gezegend met alle geestelijke zegening nu. Jij bent nu gezegend met alle geestelijke zegening. In Christus. Je hebt het al. Maar als Hij hier op aarde komt, zal het ook voor de hele wereld een enorme zegen zijn. Voor Israël herstel, voor Israël vrede, voor Israël zegen. En misschien wel kanaal van zegen, middel, hulpmiddel om die zegen te verspreiden. Maar jij en ik hebben dat al. Maar voor de wereld zal dat straks een gigantische zegen zijn. En alles op een rij zetten, kom je dan tot de conclusie van de, ja, kom maar Heer Jezus, toch? En dat is misschien wat bijna nooit gebeurt, want we zitten altijd met onszelf en met onze eigen problematiek. En we komen nauwelijks toe nog aan wat het voor de Heer Jezus zal gaan brengen. Opnieuw gelopen, de Via Dolorosa. Opnieuw gezien, hoe daar een doornenkroon op zijn hoofd gezet. Opnieuw gezien wat er in Gethsemane is gebeurd en wat er op Golgotha is gebeurd. Weet je, nog een keer, heel vers. En ik probeerde duidelijk te maken dat je hem ook ziet met de kroon van glorie en heerlijkheid. De kronen volgens Zacharia 6. De koningpriester, hij komt. En dan loopt hij ook in Jeruzalem. En hij wordt nu niet meer uitgelachen. Hij wordt bejubeld, hij wordt geëerd. jij en ik doen dat nu al, maar hij zal het straks ontvangen. En als dat gebeurt, dan zeggen we ook, Heer Jezus, kom alsjeblieft. Niet alleen voor ons of voor de maatschappij, maar ook voor u. Want u krijgt dan eer, daar waar u verguisd werd. Daar waar men u niet wilde, daar wordt u alle eer gebracht. Daar schittert alles. Nou, dan gaan de stenen roepen, denk ik dan. En de steenhuizen ook, denk ik. Maar goed, de stenen ook. Alles roept mee, maar alles gaat echt één kant op. Het gaat naar hem. Alles buigt, alles roept. Kinderen, ze zullen fluit spelen en ze zullen zingen en ze zullen dansen. Ze zullen er zijn, ze zullen er echt zijn. Als Zacharia 8 zegt dat de straten van Jeruzalem weer helemaal vol zullen zijn van oude mannen en oude vrouwen die daar zitten. Ieder met een stok in de hand vanwege hun hoge leeftijd. En kleine kinderen die daar spelen. Ja, dat is het dan. Geen generatiekloof van, dat is voor die oude lui, maar die kinderen zijn er ook. Alles juicht mee, alles doet mee in de aanbidding van onze Heer Jezus. Verzegel de woorden van deze profetie niet. Maak het bekend. Ik kom spoedig en mijn loon is er, zegt de Heer Jezus. Hij gaat voor ieder die hem verwacht loon brengen. Voor jou en voor mij is dat in 2 Korinthe 5 al vastgelegd. U krijgt een kroon. Maar voor mensen die hier op aarde iets gedaan hebben, zullen ook nog loon krijgen. Alles gaat over hem. En de geest zegt, laat dit maar gebeuren. En het antwoord van jou en van mij mag zijn, samen met de geest die in ons is, laat het maar gebeuren. Laten we nu maar Maranatha Christen, niet om die naam van de gemeente toevallig, maar dat is de Heer Jezus verwachten uit de hemel. Maar dat is wel niet een soort side issue, dit is hoofdzaak in de Bijbel. Dit is een soort bijrolletje. Je komt in de hemel omdat je gelooft. Niet omdat je de Maranatha-boodschap uitjubelt. Je komt in de hemel omdat je gelooft in de Heer Jezus. Maar je mag je wel samen afvragen. Heer, wat wilt u dan? Nou, de Heilige Geest wil zeggen, kom Heer Jezus. Die zal alleen maar hem uit de hemel willen kijken. En dat mag jij ook doen. En al die dingen die hebben hier mee te maken. Ik denk dat het laatste Bijbelboek dan ook heel terecht eindigt van hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. De Heer Jezus zegt tegen jou, tegen mij, ik kom spoedig. En wij reageren, amen, kom Heer Jezus. En Maranatha betekent, kom Heer Jezus. Of hij komen, of hij mogen komen, maar toch, kom Heer Jezus. Nou, dat is zo bijzonder dat je vandaag mag zeggen, Heer Jezus, ik verlang naar u. Niet om van mijn probleem af te zijn. Dat zingen we wel eens in het lied. Hè? Mijn problemen zijn voorbij, want ook dat beloofde hij. Nou, dat klopt. Als je nu een lekker band hebt, dan heb je daar geen problemen meer mee. Maar die fiets die gaat waarschijnlijk niet mee en die lekker band dus ook niet. Dus in die zin, mijn problemen zijn voorbij, want ook dat beloofde hij. Komt helemaal klaar. Maar gaat het daar dan om? Gaat het dan om iets niet te hebben, er af te zijn? Nee, het gaat om hem. En de nadruk mag en moet liggen op de Heer Jezus. En nu hoop ik zo dat je hier met elkaar één verlangen overhoudt. Ook van het laatste Bijbelboek, maar ook van Maranatha zijn, van gemeente zijn. Van Heer Jezus, kom alsjeblieft. Wij zijn gereed om naar u te gaan. We willen ook nu hier verwachting uitspreken van uw spoedige komst. Maar dat betekent ook dat je je beseft dat jij nu het kruis in je leven een plek mag geven. En dat is ook nu tot genezing. Dat geloof ik stellig hoor. Dan heb ik het ook eventjes heel voorzichtig in de pastorale sfeer getrokken. En dat we ook nu midden in die zegenstroom staan. En dat we ook nu durven zeggen, er is geen zegen buiten die zegen. Dus de afpaling van de zegen en het centrum van die zegen, dat is hetzelfde. Het is de Heer Jezus. Het is echt alleen de Heer Jezus. En als dat zo is, dan wordt je leven rijk, dan wordt je leven een feest. Dan is het echt een blijdschap om verder te trekken. En dat wens ik je toe en mijzelf ook. Amen. Ik wil nog graag danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat u een plan hebt met uw zoon en dat dat plan met uw zoon doorgaat. Wat de vijand ook bedenkt, hoe die ook tekeer gaat en wat hij ook allemaal aan struikelblokken in Jeruzalem legt of in Europa legt of in Nederland legt of zelfs in Houten legt. Dat doet niets af van uw plan Want u gaat hoe dan ook verder. U laat nooit varen het werk dat u begon. En we danken u dat u onze Vader bent door het geloof in de Heer Jezus. En we danken u dat wij als gelovigen uw woord hebben en dat we dit mogen geloven. Dat we dit mogen vasthouden. En we mogen het woord van de Heer Jezus als het ware in onze harten laten resoneren. Ik kom spoedig. We willen u hartelijk danken dat de Heer Jezus spoedig komt. We willen u danken dat u hem dan alle eer gaat geven in de hemel en op aarde. En dat we daarbij zullen zijn. En dat de zegen dan pas komt. En in zijn volle omvang doorbreekt. We willen u hartelijk danken, Vader, dat de sluizen van uw zegen open zullen gaan. En dat er dan iets bijzonders gaat gebeuren. Nu al mogen we ons de vraag stellen, geniet ik daarvan en sta ik daarin of zwem ik daarin? We willen nu bidden of we ook als gelovigen zullen groeien en verder zullen komen en niet zullen blijven staan bij het minime van, ja, we hebben er even aan geroken, maar misschien wel het verlangen mogen uitspreken met elkaar. Ja, Heer Jezus, we zouden zo graag in die zegenstroom willen zwemmen. We zouden er zo in willen baderen dat we aan alle kanten van die zegen genieten. We willen nu zo bidden om een zegen voor deze gemeente, voor iedereen hier persoonlijk, individueel. We willen nu vragen om een hele bijzondere doorwerking van uw Heilige Geest. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus, die spoedig komt. Amen.